Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één veel gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest voor velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van de een dus dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degene die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade voor alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft uit de dood, alzo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid, tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer.
Vraag en antwoord 6, 7 en 8. Dan wordt in vraag 6 gevraagd: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord luidt: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Eens even wordt gevraagd: van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En het antwoord luidt: uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouderen Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. In acht wordt gevraagd: maar zijn wij alzo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Gemeente, gaat het diep als het gaat om de prediking van de borg, zoals we daar vanmorgen naar mochten luisteren. Dan gaat het ook diep als het gaat om de prediking van wie de mens is. Zoals in het stuk der ellende de catechismus daarin onderwijst. Zie, de mens, zo is de Christus ons vanmorgen voorgesteld door de mond van Pilatus. Maar vanmiddag, dan klinkt de vraag ook: zie, de mens, dat zijn wij, dat bent u, dat ben jij en dat ben ik. En die mens die heeft de vorige keer, toen dominee Baas over zondag 2 gepreekt heeft. Die mens die heeft ook wat geleden. Zo klonk dat van die prediking. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Neem ik. Met een uitroepteken daarachter, neem ik. Dat is absoluut. Want ik ben van nature geneigd God lief te hebben. God en mijn naaste te haten. En dan vanmiddag de vervolgprediking op die vraag en op dat antwoord, waarin ook de mens tot die zelfkennis kwam. Nee, ik. Dan heb je met een ander niet meer van doen, want dan sta je daar zelf, naakt en geopend voor hem die zijn ogen heeft als een vlam van vuur en die dwars door je heen ziet. Die van de woorden die we spreken de motieven kent, die van de gedachten die we denken de woorden weet, die van onze gevoelens de vertaling kent naar uitgesproken woorden die straks van de daken geschreeuwd zullen worden. Nee, ik. Zover waren we gekomen. En dan wordt er in 6 gevraagd, en de catechismus is daarin heel consequent, heel logisch ook. Heeft dan God de mens alzo verkeerd geschapen? Boos en verkeerd. Moeten we dan, zo is de bedoeling van de catechismus opstellen, moeten we dan denken dat God zijn werk niet goed gedaan heeft? Want het zal toch ergens weg moeten komen wat die mens beleden heeft. Heeft God de mens dan al zo boos en verkeerd geschapen? En we kennen het antwoord. Nee, hij. Dat is totaal iets anders. Dat staat recht tegenover dat nee, ik. Nee, hij. En dat zijn ook twee werelden gemeend, jonge mensen. Dat nee, ik. En dat nee, hij, want ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat is die ombuigende neiging die telkens weer van binnenuit, vanwege die zonde die in mij is, mij beweegt om God te haten en ertoe neigt om mijn naaste te haten. Terwijl hij liefde is. God is liefde. Zo zag ik onlangs nog op een huis waar ik langs reed. En dat is een woord uit de schrift, uit de brieven van de apostel Johannes. De apostel der liefde. God is liefde en wij zijn haat. Dat is de conclusie van de catechismus. En we hoeven die vraag niet weg te schuiven, want we weten allemaal hoe actueel deze vraag en dit antwoord is. Wij haten. Je hoeft maar met je vrienden te praten, jonge mensen. Je hoeft maar met deze wereld te praten. Je hebt dat in de krant ook kunnen lezen. Je komt het zomaar allemaal tegen. Mens is bezig met van alles en nog wat. Heeft zijn inzichten, heeft zijn plannen. Maar je kunt met de mens in het algemeen gesproken, ook met de kerkmens in het algemeen gesproken, niet spreken over de schuldvraag van alle ellende die die mens zegt om zich heen te zien in deze wereld. Die mens die kan uiteindelijk alleen maar de vraag stellen, als God dan liefde is, hoe kan dan dit? En hoe kan dan dat? Gemeente, als we deze vragen door de opstellers van de catechismus Olivianus en Ursinus, jongelingen in de 20. Als we deze diepgaande vragen niet goed leren beantwoorden, dan komen we op allerlei bijvragen terecht. Want we begrijpen het niet. Je komt er bij de jonge mensen op de catechisatie tegen, niet alleen hier in Den Wouden, maar op allerlei andere plaatsen ook. Die vraag bijvoorbeeld, en hoe herkenbaar is dat als nu God wist dat Adam en Eva zouden zondigen, waarom heeft hij dat, terwijl hij immers almachtig is, niet verhoed? En als we dan via de kansel vanuit de catechisatielokalen naar ons toe krijgen op de zondag, in de zondagse prediking, in de gemeente, moeten we dan niet bekennen dat die vragen ook bij ons leven, ouderen. En dat die in je hart zomaar de kop kunnen opsteken, om het zomaar te zeggen. Zelfs als je deze zoektocht naar de bron van alle ellende gelovig mag meemaken. Moet je dan nog niet belijden dat deze verzoeking om God de schuld te geven altijd weer bij ons op de loer ligt? En dan hoop ik dat u en jij daarin meekomen als ik zeg, dan weet je ook dat dat een pijnlijke zaak is. Dan weet je ook, als je door Gods genade daar iets van mag verstaan en kennen, bevindelijk mag kennen, om het zomaar eens te zeggen, dat als de duivel die vurige pijl op je afschiet, dat je dan ook de pijn daarvan kent. Dat je als het ware vanuit die vreselijke gedachte, die maar wil dat je God de schuld geeft, met die pijn naar de Here vlucht. Here, help. Want u ziet mijn nood, Here. Van u de schuld te willen geven. Vreselijke neiging, waarin we in antwoord 5, die we in antwoord 5 beleden hebben. Schuldvraag. Ja, ik. Geneigd om God en mijn naaste te haten. Mijn natuur, mijn wortels zijn boos en verkeerd. Gemeente, het is geen liefelijke boodschap vanmiddag. Voor de man die op de kansel staat niet, en de mannen die zitten in de kerkraadsbanken niet, en ook voor u, jou niet, in de kerkbank. Maar het is wel een boodschap waar een teergemaakt hart door het werk van de Heilige Geest in meekomt. En waardoor we uitgedreven worden tot de Heere om vergeving, voor het eerst op bij vernieuwing. Verzoen de zware schuld die we samen gezongen hebben. Was mij rein, o God. Schep in mij een rein hart en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Gemeente, we voelen wel dat geloven maar niet een zaak van vanzelfsheid is. Maar geloven waar de mens tussen zit en waar God mee bezig is, dat is een zaak van voortdurende strijd. En wellicht is die strijd ook op het hevigst waar de vijand binnen de poort, die ik zo lief heb, mijn oude mens moord en verderf zaait. Binnen in mij, in mijn hart. En daarom moeten we in antwoord 6 die gelovigen schrik op vraag 6 ook mee horen. Heeft God de mens dan al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, nee. Daar zit dat stuk verweer ook in. Is de bedoeling van de opstellers van de catechismus. Dan moet je nou die Christen van zondag 1 ook in mee horen. Beleiden. Die schrik beleiden. Als dat naar hem toe komt. Nee, hij ook denkt dat toch niet. Dat mag je van God niet denken. Dat hij de oorzaak, dat hij de schuld zou zijn. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat betekent in ware rechtvaardigheid en in ware heiligheid. En men keerde aan die schepping van God de kroon op zijn schepping totaal, helemaal niets. Gemeente, luister dat er wel in mee, want dat is de reactie van christen van zondag 1. De schrik over de gedachte met het oog op Gods geslagen ligt er ook in antwoord 6. Kijk, en dan kom je als het ware vanzelf bij die vraag, dat oog op God geslagen. Dat kan niet buitenom. Je kunt met geloofsvragen, zoals ze in de catechismus neergelegd zijn, niet bezig zijn met je eigen verstand. Ook al is dat een veranderd verstand. Je kunt niet bezig zijn met je eigen gedachten. Ook al zijn dat wellicht gedachten die je hebt leren inleveren. In beginsel. Maar het gaat erom dat deze vragen en antwoorden gesteld en geantwoord worden met het oog op hem, aan wie die mens zich spiegelt. De mens, Jezus Christus. Zodat je tot deze inzichten komt, maar tegelijkertijd ook tot dat vluchten tot hem. Geloofsantwoord. Daarin is geen spoor van gezapigheid. Of van luie stoelgeloof. Of van hete hoofden en koude harten van een redeneergodsdienst. Geen enkele sprake. Maar hier staat een echte levend gemaakt. En daarom een arme zondaar voor Gods aangezicht. Die schuld bekend. Zijn wij dat? Bent u dat? Nou, eens eerlijk. Achter in de kerk en voor in de kerk, bij het orgel, in de kerkerasbanken, op de kansen. Ouderen en jongeren. Ontdek dan je schuld. Schuld bekend. Want weet u, anders kunnen we niet verder. Dan moet ik natuurlijk wel verder preken. Maar dan komen wij niet verder. Dan kom je er niet in mee. Dan hoor je het aan. En dan ga je straks weer over tot de orde van de dag. Er moet schuld beleden worden. En dat niet maar napratende schuld beleden. Papegaaien noemen we dat. Maar dat je getroffen bent in je hart. Zodat je op je knieën komt voor de Heere. En dat je zegt, Heere, nou begeer ik dat eigenlijk niet en toch begeer ik het wel. Dat u mij dat onderwijs wilt geven. Dat u mij wilt onderwijzen, Heere. En mij leren van de weg die ik gaan moet. Omdat ik ook mag weten dat uw oog op mij is. Kijk, dat is de juiste houding. Onderzoeken we onszelf daarop, gemeente. Op die harte houding. Om dat onderwijs als een Maria van de Heere zelf te ontvangen. Dan begeer je om vraag 7 verder te horen. Te horen in de goede zin van het woord bedoel ik. Waar gevraagd wordt, van waar komt zulk een verdorven aard der mens? Hoe kwam ik eraan? Hoe kwam ik? Ik beken dat ik een verdorven aard heb. Hoort u dat in mij? Daar zijn we dus overheen, die hebben we. Daar gaan we niet aan voorbij. Maar nu is de vervolgvraag, hoe kom ik daar nou aan? Aan die niet die bedorven, maar die verdorven. Kijk, etenswaar is op zeker moment bedorven, maar hier staat verdorven, ziet u wel? We zeggen wel eens tegen elkaar, die heeft het bij mij verdorven. Dat is niet zo christelijk, maar het is wel de werkelijkheid. Nou gemeente, zo hebben wij het bij God verdorven. Begrijpt u? Hoe dan? Uit de vallende ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Wij hebben het bij God verdorven. En we zijn zo verdorven en zo geneigd tot alle kwaad, dat we op deze stelling vanuit Gods woord, vertaald door het onderwijs van de catechismus, weer vragen gaan stellen. En het zijn wederom gewoon catechisatievragen die catechisanten stellen, ook vandaag. Ik was er toch niet bij in het paradijs? Doet God mij dan geen onrecht door mij te straffen voor iets waar ik part nog deel aan heb? U voelt wel, dat zijn niet de meest onverschillige catechisanten die zulke vragen stellen. Die willen er met je over nadenken. Dat doen ze hier in de catechismus ook. Hoe moet je dan dat medeschuldig aan de val en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs zien? Dat kan mij toch niet toegerekend worden wat een ander deed. Nou, voor het uitermate belangrijke antwoord op deze vraag herinner ik aan het Bijbelgedeelte dat we straks lazen. Dat hebben we niet voor niets gelezen. Want in dat Bijbelgedeelte gaat het over de toegerekende gerechtigheid van Christus. Hoor maar. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gerechtigheid van één velen tot rechtvaardigheid gesteld worden. Romeinen 5 vers 19. En ik vraag vanmiddag ook de gerechtigheid die Christus verwierf. Niet het werk geweest dat een ander voor ons gedaan heeft, terwijl wij er niet bij waren? En zou iemand vanmiddag van ons durven en willen beweren dat we er dan ook part nog deel aan hebben? Ik hoef het nou toch niet meer uit te leggen. Zo moeten we dan ook ons mede vallen en mede ongehoorzaam zijn met Adam en Eva in het paradijs verstaan. Ik deed dat niet persoonlijk. Ik was er ook niet bij. Maar de mens is schuldig. En alle nakomelingen van Adam en Eva wordt de schuld van Adam en Eva toegerekend. Dat is de wet van het goddelijk recht. En van de goddelijke beschikking waaronder het hele menselijke geslacht valt. En we moeten zeggen, waar deze zaak door het geloof, met een dikke streep daaronder, niet wordt verstaan, dan begrijpen we niets van wat de Bijbel zegt met betrekking tot onze natuurlijke staat. Namelijk dat een mens die uit Adam geboren wordt, dood is door de misdaden en de zonden. U, jij en ik. Niet levend. We worden niet levend geboren, maar dood geboren. Al krijgen we een tik om ons te laten huilen vanwege dat de longen op gang moeten komen. We worden als doden geboren. Nou, u voelt wel dat je in gesprek over deze dingen al heel gauw, ik wil het woord discussie niet noemen, dat hoort in de Tweede Kamer thuis, heb ik wel eens gezegd, en niet in het catechisatielokaal, maar dat je heel gauw in gesprek bent hier. Daar zitten nogal wat spanningsvelden. En je hebt geloof nodig, echt waar, om dat te doorzien. Dan begrijp je nog niet altijd alles wat er in Gods woord staat, maar dan leer je het in beginsel doorzien. Dan ga je zien, dan ga je verstaan wat de vader van de verloren zoon zegt als hij zijn zoon in de verte weer aan ziet komen. Deze mijn zoon was dood. maar hij is weder levend geworden. Dan verstaan we wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 1 tegen de Nieuwtestamentische gemeente. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Nou, de jongens en meisjes die begrijpen het wel. De Bijbel zegt dat wij, als we de Heere Jezus ongehoorzaam zijn, doden zijn. Jullie zien om je heen dat ook de mensen die niet in de Heere Jezus geloven, nog van alles en nog wat kunnen. En jullie begrijpen dat met dood zijn dan ook niet wordt bedoeld iemand die dan begraven moet worden. Maar iemand die God niet kent in en door Jezus Christus. Die is al dood eer dat hij sterft. En zo'n dode kan nog wel praten hoor. Hij kan met je discussiëren over het bestaan van God. En over de mondigheid van de autonome mens. En een dode kan zeggen dat hij gelooft, hoor. In het weer. En in de toekomst. En in de mens. Denk aan de VVD en de PvdA en meer van die menslievende partijen. En hij gelooft in het leven. Zelfs kan hij besluiten dat er toch nog wel iets wezen moet als een hogere macht. Maar uiteindelijk spreekt zijn hele leven de taal van de self-support. Wat kan een geestelijk dode nog veel, gemeente? Kunt u ook nog zoveel? En jij? Samen op weg naar een betere wereld? En je moet de goede toch ook in de mens zien. Altijd niet zo negatief doen. We kunnen met z'n allen nog zoveel. Een kerk bouwen. En evangeliseren. Maar weet u wat we niet kunnen? We kunnen niet erkennen dat God het al, dat die mens het alleen maar kan vanwege een God. Die hem dat alles schenkt. Op grond van het offer van zijn zoon. Onze welvaart. Onze gezondheid. Onze mooie dagen. Dat zijn alles geschenken van God. Ook voor die natuurlijke mens zijn het geschenken van God op grond van dat volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Dan schijnt God in deze tijd, zolang we nog zijn in het Eden van zijn genade. Dan schijnt hij ook die natuurlijke mens buiten en in de kerk nog zoveel goeds. Dat heeft te maken met de langmoedigheid van de Heere. Dan vraagt de wereld in en buiten de kerk, waar blijft nou die dag van zijn wederkomst? Dat wordt al duizenden jaren verkondigd, maar daar komt nooit wat van. En dan antwoordt Petrus al in het Nieuwe Testament, ja, maar dat is niet dat God de belofte vertraagt. Maar hij is langmoedig over ons. Niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis komen. God wil dat alle mensen bekeerd worden. Ja, maar waarom gebeurt het dan niet? Nou, omdat die mens dat niet wil. Die zegt, ik ben al bekeerd. En een ander zegt, ik hoef geen bekering. De dode mens van zondag 3, dat zijn wij die het allemaal nog zo goed kunnen, gemeente. Dat ben ik die God niet nodig heb. Zo verdorven. Zo volkomen onbekwaam tot enig goed. Zo geneigd tot alle kwaad. Geloof je dat nou? En dan bedoel ik, valt u dat nou toe? Valt je nou toe dat wij, u, jij en ik, vanuit onszelf nooit zalig kunnen worden? Terwijl God het wel zo bedoeld had. Dat lezen we immers hier in dit gedeelte. Wij hadden aan de hand van God zo rechtstreeks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in moeten wandelen. Dat was Gods bedoeling. Maar wij hebben Gods bedoeling doorkruist. En we zijn hem ongehoorzaam geweest. En toen moest God met de hand aan zijn hart, om het zo maar eens te zeggen, de straf volvoeren die hij beloofd had aan ieder die zijn gebod overtrad. Geloven we dat nou? Wat zet de catechismus ons hier neer, gemeente? Je zou er zomaar een schop tegen geven. Als je er ook maar iets van gaat verstaan, hoe wij mensen hier vernederd worden, tot in onze dood staat toe. We kunnen, zo is het oordeel van de catechismus, nooit zalig worden. Dat is wat. Rijk en verrijkt, zegt de Heer Jezus in het boek Openbaring tegen de Nieuwtestamentische gemeente. En een andere gemeente, één ding ontbreekt u. Jullie hebben alles. Eén ding ontbreekt u. Die eerste liefde verlaat. Die liefde van God. Dat is de eerste liefde. Die liefde van God verlaat. En hoe moet dat nou weer goedkomen, gemeente? Het kan nooit weer goedkomen, zegt de catechismus, van u, jou en mij uit. Nooit meer. Dat is een absolute uitspraak waar niet aan getornd kan worden. Het kan nooit meer goedkomen. We kunnen nooit zalig worden. Omdat wij zelf op weg zijn naar onze eigen hemel. En onze eigen gemaakte zaligheid. We kunnen niet zalig worden. En we willen het ook niet. Ja, hou men ten goede, gemeente. Dat zegt de catechismus op grond van Gods woord. Ik sta dat niet te beweren. Maar dat is Gods werkelijkheid. En dat is de werkelijkheid van de mens. En dan lezen we nog een keer vraag 8. Dan zijn we er misschien nu aan toe om de vertwijfeling daarin te horen van de vraag van de discipelen aan de Heer Jezus. Toen die rijke jongeling bedroefd wegging. En dat die discipelen tegen elkaar zeiden, wie kan dan zalig worden? Als het zo gesteld is. Wie kan er dan zalig worden? Om dan het antwoord ook te horen uit de mond van de Heere zelf. Woorden des levens. Wat onmogelijk is bij mensen. Dat is mogelijk bij God. Zijn we dan toe, gemeente, om die vertwijfeling mee te horen in vraag 8. Maar zijn wij al zo verdorven? Dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Alzo verdorven. Maak dat woord als anders vertalen. Alzo stinkend. De doodsgeur van de zonde verspreiden. Alzo verdorven, dat je er je neus voor dicht moet krijgen. Op het krekelveld waar de doden onbegraven al vele dagen in de hitte liggen. Alzo verdorven. Net als die doden daar die onbekwaam zijn tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad, tot steeds verder ontbinden. Tot een steeds doorgeradicaliseerde zonde. Die uiteindelijk uitmondt in de eeuwige dood. Alzo verdorven. Alzo onbekwaam. En zegt u het en beleidt u het. ontdek dan de werkelijkheid van dit antwoord. Ja, wij. Ja, wij zijn volkomen onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Bekwaam om onszelf rijk te rekenen en straks arm te tellen. Bekwaam om de ander buiten mijn hart te houden. Bekwaam om de ander te haten. Bekwaam om ruzie te maken en verdeeldheid te zaaien. Dan ben ik allemaal bekwaam toe. Maar ik ben niet bekwaam tot enig zaligmakend goed. O gemeente van Damwoude. Besef dan dat een mens wederom geboren moet worden. Onderwijst ons de catechismus in antwoord 8. Wederom geboren, jongens en meisjes. Je kunt maar op één manier zalig worden. Door nog een keer geboren te worden. Je kunt maar op één manier in de hemel komen. Namelijk zoals je in de wereld gekomen bent door geboorte. Je kunt alleen maar in de hemel komen door erin geboren te worden. Niet door goede werken. Niet door je beste beentje voor te zetten. Niet door weet ik wat nog allemaal op te zetten. Maar door geboorte, mens moet wederom geboren worden. En dat is een onmogelijkheid, gemeente, van ons uit. Daar sta je voor je onmogelijkheden, of om het te vertalen met het woord van de catechismus. Daar sta je voor je ellende. Dat is dat oude, weet je nog, dat is dat oude Nederlandse woord. Dan ben je uitlandig. Je bent niet daar waar je zou moeten wezen. Je bent niet bij God. Maar je bent gescheiden van God zoals je nu bestaat. En dan moet je uit God geboren worden. Heeft die onmogelijkheid van zalig te worden ons uitgedreven van de Heere? Dat is nou de bedoeling van de prediking, ook van deze catechismus, omdat die ons zo naakt neerzet. Dat het je uitdrijft tot hem, dat je zegt: Heer, ik kan mij toch geen tweemaal geboren laten worden. Nicodemus, die kwam in de nacht aan het goede adres. Hij wist er niks van, maar hij was aan het goede adres van de leraar, der leraren en de allerhoogste profeten. Dan moeten wij ook terecht, gemeente. Niet gaan discussiëren en niet gaan redeneren en niet gaan argumenteren hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar vluchten tot hem en zeggen: Heere, maak mij een rein hart en schep in het binnenste van mij een vaste geest. De Heer Jezus zegt het immers zelf in Johannes 3, vers 3 en 5. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En vers 5, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En hoe gaat die wedergeboorte dan in het werk? Wel, ouderen en jongeren, wat ik u raden mag, slaan al vanavond dus de Dordtse leerregels op. Daar wordt er door de genade van de Heere in die machtige opwekking van de reformatie zomaar verklaard. Zoals het hier in één pennestreek in de catechismus antwoord 8 gezegd wordt. Door de Heilige Geest. We moeten door de Heilige Geest wederom geboren worden. Je kunt zelf je hart niet openen. Zoals een pinksterbroeder het gisteren tegen me zei, waar ik best wel goed mee kan opschieten, maar u begrijpt, op dit punt verstaan we elkaar niet. Ik heb mijn hart zelf geopend, zegt hij, want er staat in Openbaring 3 vers 20... zie ik staan de deur en ik klop en niemand mijn stem hoort en de deur opent. Ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal houden en hij met mij. Maar ik heb gezegd tegen hem, besef je dan dat het de Heilige Geest is die jouw hand genomen heeft. Jouw hand genomen, vraag me niet hoe dat kan, maar jouw hand genomen om die deur dan te openen. Het is zijn werk, het is door het werk van de Heilige Geest alleen. Aan het spreken van de Dosse leerregels, dan zegt hij, daar moet ik niks van hebben. En toen wilde ik met hem spreken over wat Calvijn ervan zegt. En toen zegt hij, van Calvijn moet ik niks hebben. Letterlijk zoals ik het nu zeg. Ik sta, dat is dan jammer. Hoe jammer. Want de Dordtse leerregels die vertolken nou precies dat werk van de geest. Hij opent het hart dat gesloten is. En hij verlicht het verstand dat verduisterd is. En hij neemt onze wil. En hij breekt die wil niet. Maar hij buigt die wil zo vriendelijk om, zodat een zondaar gaat willen wat God wil. En niet gaat willen wat God niet wil in beginsel. En gemeente, daar staat hier nou met zoveel woorden. Dat doet de Heere in de wedergeboorte. Een mens moet wederom geboren worden. Om het koninkrijk Gods in te gaan. Dat is de poort des levens. Wat is dan de wedergeboorte? Wel, dat is Christus kennen. Want dat is nou wat in de wedergeboorte meekomt. Dat is Christus zelf. En samen met Christus alle hemelse gaven die hij verworven heeft. Daar spreekt de catechismus verderop ook zo heerlijk van. Maar gemeente, altijd samen met Christus. Nooit los van Christus. Op de markt van de vrije genade is er niets te koop los van de Heere Jezus Christus. Het is altijd en alleen samen met hem. Maar hij laat zichzelf wegschenken in het hart van een zondaar, dat de Heilige Geest, de grote bruidswerver van deze hemelse bruidegom, geopend heeft. En dan vallen ze elkaar in beginsel in de armen, gemeente. Ach, en daar ben je toch zelf bij. Ja, dan wordt er wel eens gevraagd, hoe kun je nou weten dat je wederom geboren bent? Ja, hoe kan een dode nou weten dat hij levend geworden is? En een blinde dat hij ziende geworden is? Daar hoef ik toch geen antwoord op te geven. Daar spreekt heel Friesland van. Dan zeggen ze, die was dood en nou leeft hij opeens. Die was blind en nou ziet hij opeens. En dan kun je zelf wel zeggen, ja, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Voor de rest weet ik nog een heleboel niet, maar dat weet ik. Ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Want hem zie je als de Heere in de wedergeboorte je ogen opent. En gemeente, die wedergeboorte, daarin komt alles mee. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. In de wedergeboorte komt het geschenk van het geloof mee. Dat is die lege bedelaarshand. Om van nu voortaan in alle dingen en onder alle omstandigheden bij de Heere op te houden. In de wedergeboorte komt alles mee. De Heere zelf, het werk van de Heilige Geest, de vrucht van geloof en bekering, de kennis van het zondaar zijn, maar ook de kennis daarvan verlost te zijn door de Heere Jezus Christus. De zekerheid des geloofs en de verzekerdheid des geloofs. Het weten de Heere is en hij is een beloner van degenen die hem zoeken. Al die dingen komen mee in de wedergeboorte en we blijven er vreemden van als we niet wederom geboren worden. Laat dat ons, gemeente, ouderen en jongeren uitdrijven tot de Heere om de Heere. We zeggen, Heere, u bent het. U bent de Heilige Geest die levend maakt. Dat is de belijdenis van Gods kerk en ik mag het door genade mee en nabeleiden. En ik mag ook weten dat u dan mijn Heere bent, want niemand heb ik gelezen in uw woord, Heere. Niemand kan zeggen dat Jezus Heere is, dan door de Heilige Geest. O Heere, ontferm u over mij. U die Heere bent en die levend maakt. En dan gaat de Heere voor. En dan wordt het ook gezien, gemeente, en gehoord. Dan ga je het niet alleen zelf weten, maar dan maak je het bij de Heere bekend. En dan maak je het aan de mensen bekend. Je kunt er niks meer aan doen dat anderen zeggen dat je veranderd bent geworden. Want je ging eer die kant op en nou ga je die kant op. Eerst sprak je zo en nu spreek je anders. Je ogen staan anders en je kijkt anders. Je laat de mensen inzien in je hart en je zegt, kijk, dat is nou die Heere. Hij heeft een groot werk bij mij verricht. Ach, en dat begint na de wedergeboorte met dat gemeende gebed. Dat gemeende gebed dat ik zo graag laat zingen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dan blijft. Doorgaand in die wedergeboorte waarvan Calvijn spreekt, dat dat het hele leven duurt. Het begin, dat is dat machtige wonder waar je tijdstip niet van kent. Maar waarvan je op dat moment weet, die vreugde die ik nu mag ervaren, die is niet van deze wereld. Maar die wedergeboorte is ook die doorgaande weg van verootmoediging, zegt Calvijn. En die wedergeboorte, dat is straks. Als de schepping weder omgeboren wordt. En er een nieuwe hemel zal welven boven een nieuwe aarde. Waarop allen die in de tijd werden wedergeboren zullen wonen en leven. Om God tot in alle eeuwigheid te loven en te prijzen. En zouden ze het dan nog bidden? Ik weet het niet. Maar ze hebben het een eeuwigheid door nodig om God te loven. En daarom zullen ze het werk van de Heilige Geest ook wel een eeuwigheid nodig hebben. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Amen.